Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Terwijl premier Rutte het volk gisteravond streng toesprak, groeit het sentiment tegen strengere coronamaatregelen. Tegenstanders wijzen op de lege ziekenhuizen en stellen dat Den Haag te paniekerig reageert. Ab Oosterhuis, viroloog. In maart stroomden de ziekenhuizen vol. Nu is de situatie een stuk stabieler. Is de kritiek op strenge maatregelen ergens terecht?
Nee, absoluut niet. Ik denk dat dit een voorbode is van wat we kunnen gaan verwachten. Op het ogenblik is het zo dat voornamelijk jonge mensen geïnfecteerd raken. We hebben dat gezien. En die geven het door aan hun families. En geleidelijk aan komt het dan uiteindelijk terecht bij de kwetsbare mensen. Wat voornamelijk de categorie van mensen is die ouder zijn of waar al problemen mee zijn. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is. En dat het heel goed is dat er strengere maatregelen komen op het ogenblik.
Gisteravond werden we weer toegesproken door premier Rutte en minister De Jonge. Zij gaven dit dringende advies.
De belangrijkste aanscherping is daarom dat we iedereen het zeer, zeer dringende advies geven. Thuis voorlopig geen feestjes, borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen te organiseren. Ga dan liever naar een horecazaal waar meer ruimte is, waar je een vaste zitplaats hebt en waar dus die anderhalve meter ook beter te handhaven is.
Wat vindt u van dit dringende advies?
Nou, dat is een politieke keuze natuurlijk. In ieder geval geeft het aan dat er toch een hele ernstige situatie is. En de volgende stap natuurlijk, als dit niet werkt, als de getallen omhoog blijven gaan, of in ieder geval als ze niet omlaag gaan, de volgende stap zal zijn verdere maatregelen. En het grote probleem is natuurlijk op den duur dat we een volksgezondheidsprobleem weer kunnen krijgen, zoals we dat ook eerder dit jaar gezien hebben. Maar het andere is natuurlijk dat de economie er echt onder te lijden heeft dan als het echt noodzakelijk wordt om weer een lockdown te gaan doen. Dus ik denk dat iedereen deze waarschuwing heel serieus moet nemen. En het is een politieke keuze of je nu eerst nog een ernstige waarschuwing doet, de mensen nog een keer wakker schudt van, hey, kom op, we moeten dit beter doen, of dat je gelijk tot maatregelen overgaat.
Maar tegelijkertijd stromen de IC's nog niet vol. En dat is misschien ook waar dit sentiment bij de mensen vandaan komt.
Ja, dat is een absoluut misverstand. En er is al eerder heb ik dat gehoord, dat ook vanuit de hoek van de ziekenhuizen, van de IC-dokters, hebben gezegd, ja, geen paniek, het valt allemaal nog wel mee. Ik denk dat we ons moeten realiseren dat ook in maart is het in feite zo begonnen. Eerst zie je geen IC-opnames. Daarvoor krijg je nog gewone ziekenhuisopnames. En uiteindelijk mondt dat uit in IC-opnames. En daar zit gewoon een aantal weken tussen. Dus als wat we nu omhoog zien lopen, dat ongetwijfeld gaat ze dat vertalen in meer ziekenhuisopnames. Dat zien we wel overigens, alhoewel niet dramatisch nog. En uiteindelijk in meer IC-opnames. En ik denk dat het heel belangrijk is dat die IC, als we die kunnen voorkomen, dan gaan heel veel mensen gaan dood op de IC. En die behandeling werkt lang niet altijd. En ik denk dus dat het heel belangrijk is te proberen nu die zaak onder controle te krijgen en zoveel mogelijk dat virus het land uit te krijgen.
Als we dat niet doen, wanneer verwacht u dan die tweede golf?
Ja, dat is een kwestie van definitie. Wanneer spreek je van een golf? Dan moet er een bepaald aantal mensen geïnfecteerd zijn. De getallen waar we nu tegenaan kijken is, ik hoorde een getal van 50.000 besmette mensen. Dat is natuurlijk al kolossaal. En dat zijn niet allemaal mensen met symptomen. Dat zijn ook mensen die minder of geen symptomen hebben. En ik denk dat als we gaan praten over een tweede golf, als het echt exponentieel doorgaat, dat betekent dat elke persoon meer dan één andere persoon besmet. Elke besmette persoon. Ik denk als dat gaat gebeuren, nou, dan is er geen houden meer aan. Het is veel moeilijker om te dweilen met de kraan open dan om de kraan dicht te draaien zo snel mogelijk.
Daarnaast blijft Hugo de Jonge volhouden dat hij een verplichte thuisquarantaine in wil voeren. Bent u daar een voorstander van?
Ja, nogmaals, dat is een politieke keuze. Quarantaine op zich, zeker mensen die van vakantie gekomen zijn of mensen die opgespoord zijn door het bron- en contactonderzoek, om die in quarantaine te plaatsen is absoluut zinnig en noodzakelijk. Omdat dat natuurlijk aan de ene kant inzicht geeft waar komt het virus vandaan, maar aan de andere kant ook de verdere verspreiding van het virus stopt. Dus ik denk, of je dat nou al dan niet verplicht moet stellen, dat is, hoe zit het met acceptatie? Daar spelen andere factoren een rol, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de mensen waar het om gaat, dat die zich realiseren dat ze zich moeten laten testen aan de ene kant. Maar aan de andere kant, dat ze ook in isolatie moeten gaan dan. En als je kijkt, nou, ik werk in Duitsland op het ogenblik. Als ik dan kijk hoe dat hier is op Frankfurt of andere plaatsen op de vliegvelden, zie je gewoon teststraten al in actie. Terwijl dat is in Nederland nog niet het geval. Dus ik denk wat dat betreft dat we toch wat actiever moeten gaan optreden. En de geïnfecteerde mensen moeten opsporen en zoveel mogelijk moeten zorgen dat die het niet verder doorgeven.
Ja, de kogel is door de kerk. Ronald Koeman zet op dit moment zijn handtekening onder een trainerscontract bij FC Barcelona. Om 12:30 wordt hij officieel gepresenteerd. Maarten Wijfels, oranjewatcher bij AD Sportwereld. Maarten, de kanshebber voor het presidentschap van FC Barcelona, Victor Font, zegt nu al dat Koeman geen hoofdtrainer meer is als hij volgend jaar president wordt. Dat is niet echt lekker binnenkomen.
Ja, zo zie je maar dat de politiek die altijd rond zo'n grote club hangt, die is alweer in volle hevigheid losgebarsten. Dus, maar goed, daar zal Koeman ook niet zo van wakker liggen. Alleen het geeft wel aan, hij heeft gezegd, ik wil niet voor 1 jaar komen. Dus zijn contract zal over meerdere jaren zijn. Om toch een soort bescherming te hebben tegen het feit dat ze hem heel makkelijk weer zouden kunnen wegsturen.
Ja, een droom die van hem uitkomt, maar krijgt Koeman vrij spel om het team opnieuw op te bouwen?
Nou, wat we al weten, dat werd gisteravond ook door de hoogste baas van Barcelona eigenlijk gezegd, is dat hij een nieuw team moet gaan opbouwen rond Messi. Dus Messi maakt daar, de grote ster, die maakt daar deel van uit. En vervolgens is het dan hem. En ja, dat is een wel een interessante, maar wel een moeilijke opdracht. En ik ben vooral ook benieuwd wat dat eventueel voor Nederlandse spelers betekent. Hij zal best kijken in de huidige kern van het Nederlands elftal, wie die eventueel zou kunnen gebruiken voor dat project.
Vorige week natuurlijk het historische verlies van 8-2. Dat doet toch een beetje denken, is het nou een goed of een slecht moment om als trainer te beginnen bij Barcelona?
Ja, nou, ik heb er zelf wel eens over geschreven. Je had Manchester United, hè, die hadden zeg maar het tijdperk Alex Ferguson gehad. En Louis van Gaal heeft wel eens gezegd ook dat het heel moeilijk was om Ferguson op te volgen, omdat er heel veel achterstallig onderhoud lag en er gewoon niet was gerepareerd. De selectie was verouderd. En bij Barcelona zie je eigenlijk ook nu dat er... ik weet niet of je de eerste trainer moet zijn na zo'n debakel en in zo'n wederopbouwproject... Waarin het alle kanten nog op kan schieten en waarin de politiek inderdaad heel bepalend is voor de steun die je ook krijgt.
En aan welke Nederlandse spelers zouden we dan moeten denken waar Koeman dan eventueel zijn oog op zou laten vallen?
Ja, nou ja, benieuwd. Memphis Depay heeft is einde contract bij Lyon. Nou, is dus de spits van Oranje die onder Koeman toch weer aan het voetbal is gekomen. Die twee hebben een goede band. Geen idee, misschien ziet hij daar wel wat in. Ook Koeman is ook wel bij het Nederlands elftal is hij van achteruit gaan bouwen. Spelers als Virgil van Dijk, hè, de aanvoerder van Liverpool. Of tenminste de aanvoerder van Oranje, die ook bij Liverpool belangrijk is. Ik denk niet dat hij die bij Liverpool loskrijgt. Maar dat zijn wel spelers die hij denk ik graag zou willen hebben. Daley Blind misschien, van Ajax. Ook zo'n jongen die hem van achteruit zou kunnen helpen. Davy... Donny van der Beek werd al genoemd. Wijnaldum, dat soort jongens. Ja, je weet het niet. Dat wordt wel interessant om te volgen.
En dan toch nog even door op het Nederlands elftal. Want wie zijn de grote kanshebbers om Koeman op te volgen?
Dat ligt er een beetje aan. De KNVB heeft net toevallig vers van de pers een persbericht de deur uitgestuurd. Dat ze ook echt bevestigen dat Koeman weggaat. En zij zeggen dat Dwight Lodewegers voorlopig zijn interim opvolger wordt. Dus dat betekent dat ze voor de eerste interlands in september het met hem doen. En dan heb je even tijd om te kijken wat je wil. En wij hebben in de krant ook wel betoogd dat de KNVB laat ze de lat zo hoog mogelijk leggen. Omdat er staat een spelersgroep die is na 3 jaar bouwen. Die zijn klaar om te presteren, om te knallen op dat EK. En daar hoort de best mogelijke coach bij. Dus de lat hoog en dan ontkom je
maar
denk
welke,
ik toch niet.
Welke namen horen daar dan bij als je de lat hoog legt?
Dat wil ik net gaan zeggen. Dus is een telefoontje naar Louis van Gaal is denk ik toch het eerste wat je gewoon moet doen als bond. Dan hoor je hoe hij erin staat. Ook omdat ze bij de KNVB, bij de aanstelling van Koeman, heel duidelijk hebben gezegd. Het moet terug naar de duidelijkheid en de mores van 2014. En toen Oranje met hem derde van de wereld werd. Dus dat is 1. En vervolgens leg de lat hoog. Durf in de categorie. Waarom zou je Pep Guardiola geen belletje geven? Waarom niet? Probeer het.
Klinkt spannend en dromerig. De eerste voorselectie van het nieuwe seizoen is al bekend. Zijn spelers zoals PSV'er Mohamed Iataren hun plekje nu nog wel zeker?
Dat gaan we vandaag horen. En deze selectie is nog door Koeman gemaakt. En die heeft eigenlijk Iataren beloofd dat hij... Dat hij een keer bij Oranje aansluit. Omdat ze er alles aan hebben gedaan om die jongen voor Nederland te laten kiezen en niet voor Marokko. Dus ik denk dat hij wel die kans krijgt. En dan is het aan hem of het wat wordt.
Het lijkt op een applaus en 1000 euro. Daar moeten we het mee doen. Hoe voelt dat?
Nou, dat voelt echt als een trap in je rug. Er zijn zoveel mensen helemaal klaar met de huidige situatie. Het is al een tijd aan de gang. Hè. Vorig jaar hebben we ook uitgebreid gehad over allerlei problemen binnen de gezondheidszorg. Met de cao's, met het hoge ziekteverzuim, de enorme werkdruk. Dan komt de covid-zorg erbij die enorm veel extra psychische en fysieke belasting met zich meebracht en brengt. En we weten niet waar het heen gaat. Er zijn mensen die zeggen, ik hoop dat ik het nog aan kan, de tweede ronde. Want ik ben eigenlijk nog niet bijgekomen van die eerste. Ja, dan dit. Het weglopen en een bonus. En dan wordt er van de bonus nog gezegd van, dat kost 50 euro per inwoner van Nederland om die bonus te kunnen realiseren. Maar je hoort eigenlijk niemand over wat het kost om de KLM in de lucht te houden.
Laten we daar even naar kijken, want een groot deel van de Nederlanders vindt dat de zorgmedewerkers meer moeten verdienen. Maar willen ze daar ook zelf voor betalen?
Nou, daar heb ik graag voor over. Echt waar. Dat meen ik serieus.
Vind ik zelf niet erg.
Nee, daar geef ik niet.
We zullen allemaal moeten bijdragen aan elkaar, toch?
Zelf ook zorg nodig af en toe. En er moet geld voor zijn.
Hoor jij deze geluiden ook in jouw omgeving?
Ja, van patiënten en familie enorm veel. Die mensen zijn vaak vol lof en zien natuurlijk en voelen aan de lijve wat we allemaal doen. En daar zit het hem volgens mij helemaal niet in.
Nee, maar gaat het alleen om meer salaris?
Absoluut niet, natuurlijk niet. Wat mijn collega net ook al aangeeft, er moeten veel meer dingen gebeuren. Weet je, het imago moet echt beter. We hebben zo'n slecht imago gekregen. Hoe vaak zijn we in het nieuws? En het wordt alleen maar meer. Mm-hmm. Mensen moeten er weer zin in gaan krijgen. En dat heeft niet alleen te maken met een goed loon, maar ook met allerlei andere randvoorwaarden. Zoals de mogelijkheid tot doorgroeien, loopbaanplanning, betere voorzieningen voor nieuwe instromers. Zorgen dat de mensen het vak weer leuk gaan vinden en willen blijven in plaats van wat er nu gebeurt. Mensen zijn nu echt uit het vak aan het stappen, oudgediende vaak, waardoor een heleboel kennis en ervaring verloren gaat. En dat is pas echt erg.
En vind je dat het geld tot nu toe de goede kant op gaat?
Nee. Nee, zeker niet. Er wordt maar geroepen dat 60% van het totale budget van de gezondheidszorg gaat naar de lonen.
Ja.
Maar ik heb eigenlijk nog nooit iemand eens horen roepen van, god, laten we eens kijken hoe met de rest van dat geld wordt omgegaan. Hoe de geldstromen verlopen, hoe er kapitaalvernietiging is. Hoe er ook de farmaceutische industrie enorme bedragen opslokt. En hoe er vaak niet handig en niet consequent wordt omgegaan met voorzieningen en spullen. Er is denk ik nog een heleboel werk te doen. En dat moet nou eens gaan gebeuren. Met z'n allen gaan kijken wat er beter kan.
Problemen die op zich al wat langer spelen misschien dan de coronacrisis. Ja? Is. Wat heeft de coronacrisis specifiek voor jullie vak gedaan qua werkdruk?
Nou, dat is dat is heel heftig. Dat is heel, kijk, niemand heeft gekozen voor die hele corona. Wij dus ook niet. Hè? Wij krijgen wel eens te horen als wij over ons werk vertellen en over de zwaarte ervan. Ja, maar daar heb je toch zelf voor gekozen. Wij hebben net als alle andere burgers helemaal niet gekozen voor een virus dat dus niet alleen in ons privéleven zo ingrijpend is, zoals voor iedereen geldt, maar dus ook in ons werk. We hebben ons werk op hele andere manieren moeten doen. We hebben mensen alleen zien sterven omdat er geen familie bij mocht. We moesten ineens allerlei PBM's aan, als we die al hadden. Want het is natuurlijk een grof schandaal dat de mensen in de verpleeghuizen en de thuiszorg zo lang zonder hebben moeten doen. Of met onvoldoende. Sorry, persoonlijke beschermingsmiddelen. Dus de maskers, de pakken, de spatbrillen. Ja. Die waren er. Het ging naar de ziekenhuizen en naar ons voor de ambulance ook hoor. Wat dat betreft heb ik ook echt niet te klagen gehad aan spullen. Maar tegelijkertijd hebben zij het moeten ontberen en stonden ze dus vaak onbeschermd doodzieke mensen te verzorgen. En vervolgens werd er met een vingertje gewezen dat de verspreiding van het COVID zo hard ging in die huizen. Ja, hoe denk je dat het dan komt?
Maar een beetje flauwe vraag. Eigenlijk, is het dan zo dat extra geld dit dan de pijn dan verzacht?
Nogmaals, nee, denk ik. Maar ik denk wel dat het wat helpt. Want het is natuurlijk niet, inderdaad wat je net al zei, niet van gisteren dat die lonen zo achterlopen. Onze nieuwe cao is eigenlijk een compensatie geweest voor de inflatie van jaren. Mm-hmm. Er is eigenlijk een sigaar uit eigen doos uitgedeeld. En nou, daar moet je dan blij mee zijn. Maar dat klopt van geen kant. Het is al veel langer aan de gang. Dus ik denk zeker dat het wat lucht geeft als mensen wat meer waardering zien, structureel in hun loon. Dus niet alleen een bonus waarvan we nog maar moeten afvragen wie hem dan uiteindelijk krijgt en of die er komt. Want dat weten we nog steeds niet. Mm-hmm. Structurele loonsverhoging zal zeker helpen, ook voor de mensen die willen gaan instromen. Maar die denken, ja, maar in een winkel verdien ik meer. Of noem maar op, er zijn zoveel andere banen. En jongeren zijn slim tegenwoordig. Die denken, ja, ik kies eieren voor mijn geld. Ga daar een beetje zoveel verantwoordelijkheid dragen en zoveel meemaken voor zo'n loon. Dat ga ik niet doen.
Het aantal besmettingen loopt toe. Kan de zorg weer een tweede golf aan?
Nou, daar heb ik absoluut mijn twijfel over, ja. Ik hoor toch uit allerlei vakgebieden mensen roepen dat ze heel erg moe zijn nog steeds. Dat ze er enorm tegenop zien. Er is, en zeker nu met de vakantietijd, sowieso weer een groter tekort aan mensen. Los van het feit dat we dus een structureel tekort al jaren hebben, zoals we weten. Mm-hmm. Dus ik vraag dat absoluut me eigenlijk wel af, ja, of dat wel gaat lukken.
Jij werkt al 39 jaar in de zorg.
Ja.
Als er nou extra geld uitblijft, blijf jij dan toch in de zorg werken?
Ja, dat is een best wel lastige vraag. Ja, ik wel. En ik denk met mij velen. Want het is en blijft een prachtig vak. En we doen het zo graag. Maar daar is ook vaak misbruik van gemaakt. Van onze empathie en onze beweegredenen om in dit vak te doen. He, als het over staking ging bijvoorbeeld. Ja, maar dat kunnen jullie niet doen. Jullie niet. Leraren, vervoer, noem maar op. Kan wel. Maar nee, niet de zorg. Want wie moet er dan voor die mensen zorgen? Nou, misschien moet het leger het eens gaan doen en de familie. Misschien moeten we dat maar eens een keer doen.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als jij alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.